All Sports Radio Live is powered by Irima. Sportswear since 1900.
Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.
Maar nog steeds Ruud Doevendans hier in de studio zit van
bijna
Tardelli.
Italiaans van spreken.
Ja, bijna wel. Hè? Dat is, nou ja, Tardelli, dat is natuurlijk wel Italiaans. Heeft te maken met één man, Marco Tardelli. Ja, als we dan toch even terugdenken aan die tijd. Hè, we hadden het Catenaccio. Toen kwam het een beetje totaalvoetbal op van Nederland. Toen moesten ze natuurlijk een zekere tactiek aanpassen. Toen kreeg je de zona mista. En toen was daar ineens het WK van 82.
Ja.
Met een legendarische ploeg van Italië.
Ja, eigenlijk, ik moet heel eerlijk zijn. Eigenlijk ben ik het pas naderhand gaan beseffen. Want ook ik was op het WK 82 zoals 99 van de 100 voetballiefhebbers voor Brazilië. Niet dat ik een hekel had aan Italië. Ik vond Italië ook gewoon een goede ploeg. Maar het bijzondere aan die ploeg, de grinta, de beleving om er alles uit te halen. Die heb ik eigenlijk pas wat later leren waarderen, laat ik het zo zeggen. Het was een ploeg die heel erg slecht begon op dat WK. Maar als je die spelers dat vraagt, en we hebben ze het gevraagd, zeggen ze, ja, het was ook wel een beetje bewust dat we niet te veel gaven in het begin van het toernooi. Want in 1978 waren ze met min of meer dezelfde ploeg geweest. Waren ze vol enthousiasme begonnen. Maar liep het ballonnetje aan het eind van het toernooi een beetje leeg. En toen konden ze uiteindelijk zijn ze vierde geworden. Dat wilden ze niet nog een keer. Dus ze hebben met pijn en moeite die eerste ronde doorstaan. Ja, en daarna kreeg je die tweede ronde met Italië, Argentinië en Brazilië. In het kleine Barcelona stadion van Espanyol, Sarria. Ja, dat is een legendarisch drieluik van wedstrijden geworden. Waar, nou ja, laat ik het voorzichtig zeggen. Maar ieder jaar moet ik ze nog in ieder geval nog wel even kort na elkaar bekijken. Want dat, ja, weet je, mooier, gelukzaliger dan dat wordt, gaat voetbal denk ik niet meer worden. Dan de week van Sarria.
Ja, ja, dat, dan als je kijkt naar die ploeg. Nou ja, laten we eens een paar namen uitpakken. Je hebt Dino Zoff, Franco Baresi. Je hebt natuurlijk Marco Tardelli erin zitten. Paolo Rossi, die natuurlijk heel veel scoorde dat toernooi. Dat zijn allemaal namen. Als je daaraan terugdenkt, dan krijg je bijna heimwee.
Ja, nou ja, maar dat is wel een beetje zo. Dat zijn echt grote namen. Zoals ik straks ook al tegen je zei. Weet je, het mooie is natuurlijk altijd het voetbal. Wat in je jeugd plaatsvindt. Ja, daar hou je toch de meest nostalgische, romantische gevoelens bij. En ik vond dat Italië was echt een geweldige ploeg. Veel beter dan dat we toen beseften. Omdat het spelers had met enorm veel kwaliteit. Maar ook enorm veel inzet, beleving, saamhorigheid. Ze kregen na die eerste ronde vreselijk veel kritiek. In eigen land hebben toen een persboycott afgekondigd. Zijn heel erg naar elkaar toegekropen. Ja, en dat heeft zich uiteindelijk vertaald in twee geweldige wedstrijden tegen eerst Argentinië en met name daarna tegen Brazilië. Legendarisch duel. Door onze lezers trouwens een paar edities geleden ook verkozen tot de mooiste wedstrijd aller tijden. Met Dino Zoff, die op 40-jarige leeftijd de kroon op zijn carrière zette.
Hij is altijd de oudste wereldkampioen ooit, toch?
De oudste, ja zeker. Oh ja, ook wel met enig afstand. Hij was 40, hè? Hij was in 78 afgeschreven omdat hij een paar afstandsschoten om zijn oren kreeg. Hij zou bijziend zijn, hij zou het allemaal niet meer aankunnen. Ja, 4 jaar later pakt hij de wereldtitel. Met een hele goede rol, overigens ook nog. Hij speelde bijvoorbeeld samen met Giuseppe Bergomi, die was 18. Die had net gedebuteerd in het Italiaans elftal, dus het leeftijdsverschil was groot. Zoff kon met groot gemak qua leeftijd de vader van zijn medespeler Giuseppe Bergomi zijn. In het middenveld waar Tardelli op speelde, waar Giancarlo Antonioni op speelde. Gaetano Scirea, de laatste man. Claudio Gentile, de slager achterin. Dan moet tenslotte ook af en toe eens een keer wat gesloopt worden. Ja. Dat lukte daarmee wel. En voorin natuurlijk de kwikzilverachtige Bruno Conti. En de sluipschutter Paolo Rossi. Die eigenlijk al afgeschreven werd na de eerste wedstrijden van het toernooi. Maar uiteindelijk tegen Brazilië, Polen en West-Duitsland nog 6 doelpunten maakte in de laatste 3 wedstrijden.
Ja.
En daarmee uiteindelijk toch de grote ster werd.
Ja, maar het is wel zo. Hè. Toen werd zo'n WK ook nog even totaal anders gespeeld dan dat het nu is. Kijk, nu heb je een groepsfase en daarna gaan we de knock-out ronde in. Toen hadden ze 2 groepfase rondes en daarna ging je de knock-out fase in. Je zei al, ze begonnen redelijk slecht hè, toen. 3 gelijk spelen achter elkaar.
Ja. Het was dramatisch. Ze speelden 0-0 tegen Polen. Ze speelden 1-1 tegen Peru. En ze speelden 1-1 tegen Cameroen. En alleen omdat zij het doelsaldo 2-2 hadden en Cameroen 1-1, gingen zij door en Cameroen niet. Daar kun je eigenlijk bijna niks meer bij voorstellen. Maar het was dramatisch. Maar wat je zegt is waar. Het was eigenlijk een beetje een vreemd toernooi. Want het is het enige toernooi waarin je daarna naar vier, zeg maar na die eerste ronde, naar vier pools van drie ging. Dat is nooit, dat in andere toernooien is dat eigenlijk nooit zo geweest. En daarna dan een halve finale. En het punt was, Italië won niet. Want er wordt natuurlijk van tevoren wel een klein beetje over nagedacht. Italië won niet zijn groep. En kwam daardoor in de groep met Argentinië en Brazilië, wat niet voorzien was. Maar ja, wat ons wel gewoon de mooiste voetbalweek in de geschiedenis heeft opgeleverd.
Ja, want als je dan ziet dat ze winnen van Argentinië, winnen van Brazilië.
Ja. Nou, Argentinië was natuurlijk na de WK-titel van 78... eigenlijk met hetzelfde elftal ook grotendeels wel enorm over zijn top. Maar had wel een toevoeging in de persoon van ene Diego Armando Maradona. Die door Gentile, nou zo ongeveer heel Barcelona doorgeschopt werd. En uiteindelijk zo gefrustreerd raakte dat hij tegen Brazilië, toen Argentinië daadwerkelijk uitgeschakeld werd, tegen een rode kaart opliep. Ja, weet je, dat zijn zulke schitterende wedstrijden. Want bij de tegenstander staat dan behalve Maradona, staat ook nog Daniel Passarella, staat ook nog Mario Kempes, staat ook nog Oswaldo Ardiles. En dan komt Italië in de tweede wedstrijd, die zij in die tussenpool spelen, ja, tegen dat grote Brazilië. Het Brazilië van Socrates, het Brazilië van Zico, van Toninho Cerezo, van Falcao. Ja, jongens, hoeveel kwaliteit, hoeveel briljante, iconische voetballers wil je op één voetbalveld hebben? Ja, die wedstrijd, ja, die moet iedereen gewoon 100 keer in zijn leven gezien hebben. Daar raak je nooit op uitgekeken.
Ja, dan toch. Dan, zoals de Engelsen zeggen, dat reminiscent wat je dan hebt bij die periode.
Ja.
Dan heb je de voetballers van nu, wat natuurlijk ook in hun eigen wezen weer legendes zullen zijn. En toch kijken we terug op die periode echt als nou ja, echt het romantische van het voetbal, ja. Een prachtige periode. Ja. Maar denk je dat wij over 40 jaar ook naar de huidige periode terug zullen kijken met zo'nzelfde gevoel? Nou, we zeggen, de Ronaldo's, de Messi's.
Gezien mijn leeftijd, ik waarschijnlijk niet meer. Maar nee, maar nou, dat is dus maar de vraag. Dat weet ik dus niet. Ten eerste,
het voetbal was heel erg anders.
Het voetbal is heel erg anders geworden. Maar wat ook heel erg anders is dat we Messi ieder jaar gewoon 50, 60 keer live aan het werk kunnen zien. Gelukkig maar. Maar het is wel daardoor wel minder uniek, minder bijzonder. Daar komt nog iets bij. Voetballers waren vroeger meer clubgebonden. Speelden toch meer voor het shirt. Voor de stad waarin ze speelden.
Ja.
Tegenwoordig, mijn collega Roberto Pennino, met wie ik dit samen onder meer maak. Zijn achternaam verraadt al een klein beetje Italiaanse roots. Spreekt het Italiaans ook perfect. En hij heeft een maand geleden een ontmoeting gehad met Marco Tardelli, de naamgever van ons blad. En Tardelli zegt zelf, ja, weet je, ik speelde echt voor mijn club. Ik wilde voor die club spelen, niet voor een andere club. En tegenwoordig zijn spelers toch meer zelfstandige ondernemingen, BV's. Ja, die laten zich dan inhuren door een club. En dat kan net zo goed een andere club zijn. Dat maakt ze niet zo heel veel meer uit. En die verbondenheid, ja, ik denk dat dat een groot onderdeel uitmaakt van de manier waarop wij naar die spelers en die voetbalperiode kijken. Het nu, ik weet vaak niet eens meer bij welke club een speler tegenwoordig speelt.
Ja.
Als je mij vraagt, ja, je kunt een naam noemen, ik zou zo even, maakt niet uit. Maar vaak moet ik gewoon nadenken, waar zit die dan tegenwoordig?
Ja.
Vroeger speelden spelers gewoon 6, 8 à 10 jaar bij een club, dat wist je gewoon wel. Ja, dat maakt het gewoon heel anders. Het vervliegt meer, het is dus vluchtiger. Het een is nog niet geweest of het ander staat alweer op je te wachten. Dus ja, ik denk toch dat de manier waarop die spelers de geschiedenis, de legende in zullen gaan, in ieder geval anders zal zijn. Maar ik denk wel dat mijn zoons, als die over 40 jaar terugdenken aan voetbal, dat grote spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dat soort figuren, ja, dan weten ze nog heel goed wie dat waren. Want ook dat zijn in hun eigen soort natuurlijk gewoon volstrekt unieke voetballers, waarbij Messi wat mij betreft boven alles en iedereen verheven is. Dus wat dat betreft, ja, dat zijn natuurlijk spelers wie hun naam ook wel blijft hangen.
Ja.
Maar de warmte, het gevoel waarmee je aan voetbal terugdenkt, voor mij, ja, dat is de periode waarover wij nu dit blad maken.
Ja, want het is eigenlijk gewoon, het voetbal was toen eigenlijk ja, bijzonderder, eigenlijk wat zeldzamer tussen aanhalingstekens. Want je kwam er niet zo vaak tegen. Ja, of je moest natuurlijk elke keer naar het stadion gaan.
Ja, nou ja, goed, ik heb al eens gezegd, voor die periode had je de tijd van Abel en Strafaas Wilkes en Kees Rijvers en dat soort, de Cor van der Hart. Er zijn natuurlijk hele volksstammen in Nederland geweest die mensen nooit echt hebben zien voetballen. Want die kwamen niet in het stadion en dat kwam niet op televisie. Ja. He, dus die moesten het hebben van een foto of van een krantenverslag. Maar die hebben Abel en Strafaas nooit zien voetballen. Nou, in de periode, zeg maar, van mijn jeugd was dat al wel anders. Johan Cruijff hebben we allemaal veel zien voetballen. Willem van Hanegem hebben we zien voetballen. En ook buitenlandse sterren hebben we regelmatig kunnen zien. Ja, dat is nu gewoon heel anders. Maar wat ons ook wel heel... De manier van voetballen van vroeger spreekt mij persoonlijk ook meer aan. Er werd minder gezocht. Er werd minder oeverloos rondgespeeld. Het ging naar voren. Men veroverde de bal en men probeerde een goal te maken. De tegenstander veroverde de bal en probeerde direct een goal te maken. Als je kijkt hoe vaak er tussen verdedigers vroeger werd rondgespeeld, het was zo ongeveer nul. Nu is dat vaak de rechtsback naar de centrale verdediger, terug naar de rechtsback, naar de keeper. Open naar de andere kant, zoek.
Het is nu wat tactischer geworden.
Het is schematischer geworden. Hè? Er wordt ook veel meer over nagedacht. Ik heb zelf ook wel wat gevoetbald en ook nog wel in de eerste elftal. Nogmaals, je moet het helemaal niet vergelijken met het niveau waar we het hier ook over hebben. Maar
ik ben benieuwd, welke eerste elftal heb je gespeeld?
Ja, in Apeldoorn heb ik met name gespeeld bij Robert Velocitas. En ik woon nu in Duiven en daar heb ik ook nog een club in de buurt in Zevenaar.
DVV? Oh, Zevenaar.
Ja, in Duiven heb je DVV. Ik heb in Zevenaar gespeeld bij DCS. Maar goed, als je kijkt hoe het toen getraind werd... Ik heb niet zo heel erg nagedacht over voetbal. Dat viel reuze mee. Dat was meer jongens, klap op je schouder, doe je best. En zorg dat je de punten binnenhaalt. Ja, nu wordt er ontzettend veel over gefilosofeerd en nagedacht. Dat is het kijkspel wat mij betreft niet direct ten goede gekomen.
Ja, dan heb je ook nog zoiets als de welbekende computertrainers. Hè? Dat is weer een nieuwe licht. De laptoptrainers. Ja. De nieuwe lichtingtrainer, zeg maar, die eraan komt. Is dat een ontwikkeling waarvan jij zoiets hebt van... Nou, misschien gaan we dan toch net iets te ver?
Nou, niet per definitie. Kijk, je kunt je kennis op verschillende manieren opdoen. Sommige trainers moeten het hebben van de ervaring die zij zelf als speler op hebben gedaan. Anderen hebben er heel lang voor gestudeerd. Een derde groep studeert ook, maar op een andere manier. Namelijk door online van alles op te zoeken. Het een is niet per se beter dan het ander. Ik zeg altijd wel, ik vind als je voetbaltrainer bent, maar dat geldt voor trainer in eender welke sport. Hmm. Het heeft toch wel een groot voordeel als je het zelf ook wel gespeeld hebt. Kijk, ik heb mijn kinderen op zwemles gedaan bij iemand die zelf ook heel goed kon zwemmen. Ja, en dan kun je wel zeggen, ja, die heeft uit een boekje geleerd hoe je de schoolslag moet doen. Maar dat voelt dan toch niet heel erg goed. Ja. Ook als trainer moet je wel gevoel hebben, ja, bij wat zich in die kleedkamer afspeelt. Hoe onderlinge verhoudingen tussen voetballers verlopen. Hoe het ook is om in het veld te staan. Als je dat toch maar heel weinig hebt gedaan. Ja. Dat is wel een serieus handicap.
Ja.
Aan de andere kant, je kan wel heel goed hebben kunnen voetballen.
Je hoeft niet geen goede trainer te zijn.
Maar als je niet de pedagogische kwaliteit hebt, niet de didactische achtergrond hebt, heb je toch ook wel een groot probleem. Ja, het een kan echt niet zonder het ander. En het een is dus ook niet per se beter dan het ander, wat mij betreft.
Nou, want dat zie je ook wel. Je kunt een heel groot voetballer geweest zijn en dat worden dan soms ook hele grote trainers. Ja. Maar je hebt ook hele grote voetballers en die kunnen maar beter iets anders gaan doen in de voetballerij. Ja, nou, want dat is geen succes geworden.
Ja, sterker nog, ik vind het wel eens triest. Hè, dat je,
ja, het is eigenlijk een afgang voor zo'n
voetballer. Een voetballer waar je zulke goede herinneringen... Neem een voorbeeld. Daniel Passarella. Centrale verdediger, laatste man van Argentinië in de jaren 70 en 80. Nou, we hebben ons blad Tardelli genoemd. Het had ook Passarella kunnen heten, maar ik zou zeggen, het paste niet op de cover. Omdat, zo was het niet, maar dat had ook gekund. Dat vinden wij ook zo'n speler die altijd voorop in de strijd. Geweldig gepassioneerd en heel goed. Maar die is daarna ook trainer geworden. En dan zie je zo'n man die in het veld een leider was. Die alles zelf in de hand nam. Die dingen afdwong. Zie je als een heel afhankelijke, bijna smekende trainer. Van jongens, doe nou alsjeblieft wat ik zelf zo goed kon. Dat vind ik eigenlijk niet om aan te zien. Marco Tardelli is ook nog het trainersvak ingegaan. Die is gelukkig heeft een beetje bij assistenttrainer gehouden over het algemeen.
Dat was laatste bij Ierland, toch?
Ja, bij Ierland. Ja, onder Giovanni Trapattoni. Er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden. Noem een heel concreet voorbeeld. Johan Cruijff. Johan Cruijff was een fantastische speler. Is een geweldige trainer geworden. Ja, zonder al die pedagogische en didactische kwaliteiten. Want hij heeft namelijk nooit een trainersdiploma gehad. Dus ja, maar is toch geslaagd. Hè? Ja. Meer dan geslaagd zou ik willen zeggen. Maar ja, kijk, Marco van Basten.
Ja.
Het heeft bij mij, dat mag misschien helemaal niet, maar toch afbreuk gedaan aan de grenzeloze bewondering voor de voetbalman van Basten. Om hem hulpeloos als trainer in de microfoon of in de camera te zien schreeuwen dat hij met een scheidsrechtelijke beslissing niet eens was. Dat vind ik pijnlijk om te zien.
Wel bekende pannenkoek.
Ja, nou ja, dat is toch verschrikkelijk. Dat een speler die ons zoveel heeft gegeven, dan door een of andere persoon.
Ja. Laten we netjes blijven, inderdaad.
Vanaf de tribune wordt uitgescholden voor pannenkoek. Dan denk ik, jongen, je hebt het tegen Marco van Basten. Kom op, man. Dat vind ik pijnlijk om te zien. Dat zou niet moeten.
Aan de andere kant zijn wij daar Nederlanders toch ook wel heel goed in. Hè? Mensen op een voetstuk plaatsen en al de netzwarte weer afhalen.
Oh nee, daar zijn wij zijn, nou ja, met name het afbranden van mensen. Daar zijn we verschrikkelijk goed in. Op een voetstuk, nou, daar zijn ze zeker in de Zuid-Europese landen, zijn ze daar nog in ieder geval nog een stuk sneller mee. De verafgoding is daar nog veel groter. We spraken met Ruud Krol, natuurlijk een aantal jaren in Napels gespeeld bij Napoli. Ja, kan daar nu nog steeds niet over straat. Wordt echt overal naar binnen getrokken, wordt overstelpt met cadeaus, met adoratie. Het is echt bizar. En dan is dat Ruud Krol. Dan moet je nagaan wat Maradona daarmee maakt. Dan mag je misschien nog maar 100 doen.
Ja, daar zijn ze nog steeds natuurlijk Maradona gek. Nummer 1 daar in Napoli.
Ja. Ja.
Die man moet zwaar beveiligd met busjes vervoerd worden. Anders is hij de Sjaak.
Ja, nee, dat klopt. Ongetwijfeld. En weet je, dat soort mensen. Maradona is ook bondscoach geweest van Argentinië. Ach, mensen, wat een ellende was het. Het is toch niet om aan te zien. Dat zo, hij beheerst het vak voor mijn gevoel ook helemaal niet. Maar ja, ze worden zo hulpeloos, zo afhankelijk.
Maar ook persoonlijk gaat het dan natuurlijk niet zo lekker met zo'n iemand.
Nee, het gaat nogal op en af, hè, met Maradona.
Maradona, weet je, de categorie Gascoigne, weet je wel.
Ja, nee, die zou een hoop dingen in zijn leven beter kunnen doen. Dat is zo. Maar ja, persoonlijk zie ik liever dat soort mensen dan maar geen trainer worden. Maar nogmaals, uitzonderingen zijn er ook. Frans Beckenbauer is wereldkampioen geworden als voetballer en als trainer. Mario Zagallo is wereldkampioen geworden als voetballer en als trainer. Didier Deschamps precies hetzelfde. Het kan wel.
Ja, je hebt natuurlijk trainers als Zidane.
Ja, nou, ook. Hij heeft natuurlijk daar ook gewoon een geweldige reputatie inmiddels in opgebouwd. Doordat hij waarschijnlijk binnenkort Manchester United over gaat nemen. Ja.
Je hoorde het hier als eerste. Ja, straks gaan we het natuurlijk verder hebben over het blad. We zijn natuurlijk ook benieuwd wat voor artikelen worden er dan geschreven. Ja. En over de toekomst van Tardelli.
Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.